106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, goedemiddag luisteraars, welkom in deze uitzending van Kerk in Delft. Het programma van de Delftse kerken voor alle luisteraars in Delft. En we hopen dat u een mooie uitzending heeft. Ik heb er wel vertrouwen in, want we hebben leuke gasten. Allereerst zometeen Olivier Raap, die krijgen we aan de telefoon. Hij is betrokken bij de inloop in de Maria van Jessenkerk, die er al 25 jaar is. Daar gaat hij over vertellen. In de tweede half uur spreken we met Rob van Woudenberg en Joelle Gooyer. Beide raadslid in de gemeenteraad. En beide zwaaien binnenkort af bij de gemeenteraadsverkiezingen. En ze blikken terug op hun tijd in de gemeenteraad. We hebben aan de lijn Olivier Raap. Hebben we contact, Olivier?
Jazeker, hier ben ik. Dank
jullie. Mooi, bedankt. Ik had je gevraagd om wat te vertellen over de openstelling van de Maria van Jessenkerk. Die, begreep ik, nu een jubileum ook heeft.
Dat klopt, ja.
25 jaar?
Is het 40 jaar geleden.
40 jaar.
Voor het eerst opengingen. Dat woord openstelling wil eigenlijk gewoon zeggen dat de deuren open zijn en dat de kerk is opengesteld voor bezoekers van buiten. Dat is dus 40 jaar geleden begonnen, op bepaalde dagen.
Ja, en nog steeds voortgezet. En uitgebreid, begreep ik ook.
Want het wordt nog steeds uitgebreid. Op dit moment zijn we open 5 dagen in de week. Dat is woensdag tot en met zondag. En de ambitie is om komende zomer ook op dinsdag open te gaan.
Oh ja, dan...
En dan telkens vanaf 12 tot 5 uur ongeveer.
In de middag is de Maria van Jessenkerk open. En is er dan ook wat te doen? Of is het gewoon binnenlopen en rondkijken?
Nou, dat kan eigenlijk allebei. Vaak zijn er ook evenementen 's avonds. Dat valt ook eigenlijk onder de openstelling. De vrijwilligers die betrokken zijn bij de groep openstelling, die zijn dan ook actief om de evenementen te begeleiden. De taak van de vrijwilligers is dan om toezicht te houden meestal.
Ja.
De reguliere openingstijden, zoals ik die net noemde, vaak is daar geen speciaal evenement. Maar dan zijn de mensen toch welkom om op bezoek te komen bij ons.
Ja.
En ja, er is van alles te zien en van alles te doen. Moet ik daar wat over vertellen, René?
Ik ben wel benieuwd. Ik weet het zelf wel, het antwoord. Maar wat kunnen we zien als we de Maria van Jessenkerk binnenlopen?
In eerste instantie kun je natuurlijk het prachtige interieur bewonderen. Veel mensen verbaast het dat het interieur zo mooi is, terwijl de kerk van buiten eigenlijk best wel sober is.
Ja.
Er staan allerlei prachtige beelden, reliefs, schilderijen. Er is glas en lood, oude meubelen. Sommige meubelen veel ouder dan het kerkgebouw eigenlijk. Dat kun je er allemaal zien. Er is ook een tentoonstellingsruimte van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft, waar in wisselende tentoonstellingen uit de archieven en collecties van verschillende Delftse kerken wordt geëxposeerd.
Ja.
En we hebben ook een winkel waar je religieuze spullen kunt kopen. En het hoogtepunt van de collectie van de Maria van Jessenkerk is eigenlijk wel het 14e eeuwse Mariabeeld. Dat staat in de kapel. Dat is een zijruimte van de eigenlijke kerk. En die is nog vaker dan de kerk geopend. De kapel is iedere dag geopend van 9:30 tot 5:00.
Ja, en daar kunnen mensen dan ook een kaarsje aan steken.
Ja, veel mensen vinden het toch leuker eigenlijk om in de kerk te komen. Dat geeft veel meer beleving.
Ja.
In de kerk hebben we ook allerlei plekken waar je een kaarsje kunt opsteken.
Oh ja.
Een kaarsje opsteken, dat vind ik eigenlijk meer vallen in de categorie wat is er te doen dan wat is er te zien, wat je net vroeg.
Ja, precies.
Over wat er te doen is, wil ik ook nog wel wat vertellen.
Ja, graag.
Ja, we hebben natuurlijk al allerlei katholieke ceremoniële plechtigheden die op allerlei dagen in het kerkelijk jaar plaatsvinden, waar iedereen natuurlijk welkom is. Wat je net noemde, het kaarsje opsteken, dat kan altijd, wanneer niets gebeurt. Het kaarsje opsteken kan op verschillende plekken in de kerk, bijvoorbeeld bij het beeld van Maria of bij het beeld van Christoffel, dat heel populair is onder de bezoekers.
Ja.
Mensen kunnen gewoon binnenkomen om een moment van stilte te vinden. We hebben ook een wenswand, dat is een soort moderne variant op het kaarsje opsteken. Een intentie die je hebt, een gebedsintentie of gewoon een wens, kun je op papier zetten en op de wand prikken en eventueel gepaard laten gaan met het aansteken van een speciaal lichtje.
Oh ja.
Voor kinderen is het ook leuk. We hebben een speurtocht uitgezet om allerlei dierenafbeeldingen in de kerk te zoeken.
Ah, ja.
Ja, verder nog iets wat je kunt doen en wat niet zo vaak voorkomt. Dat is het trouwen en uitgevaren worden. Dat is op afspraak.
Ja.
Dat zijn evenementen die ook wel af en toe plaatsvinden tijdens de openstelling. Trouwen dan wat vaker dan uitvaarten.
Ja.
En dat is hartstikke leuk om te zien.
Ook dan kunnen mensen binnenlopen.
Ja, precies.
Ja.
Er zijn regelmatig optredens van allerlei koren. In het zomerseizoen is er meestal een concertserie met daaronder internationale koren, vaak uit Engeland. Koren die op tournee gaan door Europa.
Oh ja.
En dan vaak ook de Maria van Jessekerk aandoen.
Ja,
dus... We hebben een voedselbankinzameling. Mensen mogen altijd naar de kerk komen om een bijdrage te geven aan de voedselbank. In de vorm van Natura. Er staat een mand waar je allerlei spullen kunt neerzetten.
Oké, en dan dat kan ook elk moment. Even los,
dat kan op elk moment
los van de vaste inzamelingsmomenten die er ook altijd zijn.
Ja, en stel dat mensen met spullen komen en de kerk is een keertje dicht. Dan kunnen ze ook nog aanbellen bij de pastorie naast de kerk. Wordt het in ontvangst genomen.
Daar is ook altijd iemand aanwezig, begrijp ik.
Meestal wel, ja.
Ja. En wat is voor jullie de reden om de kerk zo op deze manier open te stellen? Op allerlei manieren eigenlijk, hoor ik je zeggen.
Nou, essentieel is dat de Maria van Jessekerk door de deuren te openen gevolg geeft aan de roeping van de kerk om met de buitenwereld in contact te treden.
Ja.
En ook heel belangrijk is dat bezoekers vaak een bijdrage geven, een kaarsje branden of wat in het winkeltje kopen. En dat genereert inkomsten die erg belangrijk zijn voor de toekomstbestendigheid van de Jesse.
Ja. Ja, dus anders dan de oude nieuwe kerk hoeven mensen geen entree te betalen. Maar jullie mikken er wel op dat mensen wat bijdragen, als het even kan.
Ja, dat klopt. Ja. Een katholieke kerk vraagt liever geen entree aan de bezoekers, omdat iedereen eigenlijk welkom zou moeten zijn. Ook mensen die geen geld hebben.
Ja.
Maar we nodigen mensen toch uit een bijdrage te geven. En veel mensen geven ook heel graag een bijdrage.
Ja, misschien dat dat dan juist wel extra enthousiast gaat.
Precies, ja.
Ja, ja, en op wat voor manier ben je zelf hierbij betrokken?
Ik ben een van de 40 vrijwilligers in de groep mensen die wordt ingezet om toezicht te houden bij de openstelling.
Oh ja, dus regelmatig ben je ook zelf aanwezig.
Ja, met een regelmaat van 2 à 3 keer in de maand.
Ja.
Er zijn mensen die het veel vaker doen. Er zijn mensen die het minder vaak doen. Er zijn mensen die een vast rooster hebben. Iedere bepaalde dag van de week, een bepaald dagdeel. Dat heb ik niet, omdat ik op mijn werk ook onregelmatige tijden heb. Ik ben wat je dan zou kunnen noemen vaste invaller. Als mensen een keer niet kunnen,
ja.
Dan word ik door de coördinator gevraagd. En soms als ik kan, dan kom ik heel graag invallen.
Ja, wat is voor jou de motivatie om hier aan mee te doen?
Het is gewoon heel erg leuk. Je bent onder de mensen. Je spreekt heel veel mensen. Je hoort alle ins en outs over kerk en de parochie. Aan de andere kant, je maakt ook heel veel mensen blij door de kerk open te stellen. Mensen zijn blij dat ze de kerk kunnen bezoeken. Dat ze religieuze geborgenheid kunnen vinden. Al is het maar voor even. Dat ze een verhaal kunnen doen. Wij zijn altijd aanwezig om een luisterend oor te geven. En om vragen te beantwoorden.
Ja.
En een motivatie is ook wel dat ik het belangrijk vind dat de Maria van Jessekerk in stand gehouden wordt. Financieel verkeert ze in zwaar weer. En des te vaker de kerk open gaat, des te meer inkomsten er ook gegenereerd worden door de dingen die ik net al genoemd heb.
Ja, precies.
Dat is heel belangrijk, daar werk ik ook graag aan mee.
Ja, want openstelling kost in feite niks. Hooguit wat stookkosten, maar dat hoeft niet eens. Maar het levert wel wat op.
Dat klopt, ja.
In de financiële zin, maar zeker ook in spirituele zin, begrijp ik.
Ook, ja. Ja, het kost wel een beetje, er brandt licht natuurlijk.
Ja.
Op het moment dat de deuren openstaan, ontsnapt er warmte. Dat is vooral een probleem eigenlijk. In de winter op zondag tussen de vieringen. 'S Morgens is er een viering waarvoor de kerk een beetje op temperatuur wordt gebracht. Niet op kamertemperatuur, maar toch enigszins dat het niet heel koud is. En 's avonds is er weer een viering. En intussen willen we niet dat het al te snel afkoelt natuurlijk.
Nee, precies.
Een ander probleem is het orgel. Het grote Maarsvolker Weertorgel is erg gevoelig voor temperatuurschommelingen.
Ja.
En daarvoor moet er toch gestookt worden, zodat dat niet al te veel afkoelt. Dus er zijn wel kosten, ja.
Ja. Ja, maar voor jou is de motivatie dus en de ontmoetingen die je hebt en ook dat het op die manier de kerk helpt in stand te houden. Kan je iets vertellen over ontmoetingen die je hebt meegemaakt, die je bij zijn gebleven?
Ja, het zijn eigenlijk verschillende soorten ontmoetingen. Natuurlijk met de collega's van de openstelling. Als je een shift hebt van een paar uur met elkaar en je gaat aan de praat over de kerk en over religieuze zaken, ontwikkelen zich vaak heel mooie gesprekken.
Ja.
Aan de andere kant zijn er de bezoekers die veel vragen stellen over het geloof. Die af en toe een beetje hulp nodig hebben om zich tot God te keren, om te bidden, om hun verhaal te verwerken. Dat zijn dingen die indruk maken.
Ja.
Wat ook wel indruk op mij gemaakt heeft, dat zijn allerlei rare dingen die wel eens gebeurd zijn. Mensen die met een raar verhaal komen of mensen die zich misdragen. Ja, ook dat soort dingen maken indruk.
Ja, je staat midden in de stad, dus je kan ook van alles verwachten.
Ja, onze lieve Heer heeft rare kostgangers, zeggen ze wel eens. Ja. En die komen ook in de kerk.
Ja, precies. En maar goed ook.
Heel goed, ja.
Ja. We praten nog even verder met Olivier Raap, die nog aan de lijn is. Toch, Olivier?
Ja, hier ben ik nog.
Hè? Ja, fijn. We praten over de openstelling van de Maria van Jessekerk. De kerk die de deuren open heeft, nu 5 dagen in de week. Wie komen er zoal? Zijn dat vooral parochianen of ook mensen uit de stad? Toeristen?
Eigenlijk zijn het vooral vreemde gezichten. Veel bekende gezichten die we ook in de vieringen zien of bij de andere kerkelijke gebeurtenissen. Komen vaak even langs om gedag te zeggen. Ook om een kaarsje op te steken of wat anders te doen. Maar de grote meerderheid bestaat toch uit mensen die ik nog nooit eerder heb gezien.
Ja.
En die spreken allerlei talen.
Ja, precies. Ik ben ook wel eens, sta ook wel zelf bij de deur van een nieuwe kerk op zondag. En ook wel eens door de week. En dan kom je alle talen tegen. Ja.
En, een bijzondere meneer die een keer langskwam was een Anglicaanse bisschop.
Oké. Okay.
Ja, dat was een heel vererend bezoek.
Ja.
Heb ik een tijdje mee gesproken.
Ja, en dat was ook echt onaangekondigd.
Onaangekondigd, ja.
Ja, bijzonder.
Ja, hij stelde zich voor als een bisschop. En even later introduceerde hij zijn vrouw. Nou, in de katholieke traditie is het niet mogelijk als bisschop om een vrouw te hebben. Maar bij de Anglicanen mag dat dan weer wel.
Ja, de protestantse bisschoppen kunnen getrouwd zijn. Ja, ja, maar dat is inderdaad wel dat is een bijzondere ontmoeting. Ja. En is dat ook anders geworden in coronatijd? Zie je een verschil in wat er aan publiek komt?
Ja, over de hele linie is het toch wat rustiger geworden. In Delft missen we de internationale toeristen.
Ja.
Wat ook anders is, dat zijn de evenementen. De koren komen niet meer.
Ja, precies.
Er zijn geen optredens meer. Dat kon allemaal niet meer.
Kon de tijd niet.
Dit jaar, 2022, dat het als vanouds zou zijn.
Ja.
Maar we hebben ze 2 jaar gemist.
Ja. Hebben jullie wel de deur heel de tijd open gehad?
Ja, dat is een hele prestatie. Altijd waren er weer vrijwilligers onder de moeilijkste omstandigheden met corona die toch zich hebben ingezet om de continuïteit van de openstelling vol te houden.
Ja, mooi. Dus je moet het ook echt hebben van de vrijwilligers, begrijp ik, voor een activiteit
absoluut,
als dit.
Ja.
Ja. Ja, en wat heb je zelf nou geleerd van je betrokkenheid hierbij?
Oh, een van de dingen die ik wel geleerd heb is luisteren. Een van de belangrijkste dingen is om te luisteren naar wat de mensen te vertellen hebben.
Ja.
En mensen weten alles al. In een gesprek met veel mensen kom je amper doorheen met je eigen inbreng. En dat moet je misschien ook niet willen. Je moet gewoon naar ze luisteren.
Ja. Dus je biedt gastvrijheid zowel door de kerk open te stellen, maar ook door een luisterend oor te bieden.
Precies. Iets anders wat ik wel heb ervaren, is dat het met vrijwilligers werken toch wel heel anders is dan om met professionals te werken.
Ja.
Als je werkt met professionals, is daar vaak een bepaalde hiërarchie. Bij vrijwilligers is dat niet zo. En ja, dat zorgt ervoor dat je toch op een andere manier met elkaar moet samenwerken.
Ja.
Dat is iets anders wat ik toch wel geleerd heb.
Ja. Ja, en hebben jullie genoeg vrijwilligers eigenlijk ook hiervoor?
Nou, nooit genoeg natuurlijk. Het zou fijner zijn als de taken die er zijn toch wat dunner worden uitgesmeerd.
Ja, een aantal mensen dus zetten zich flink in.
Als vrijwilligers zich aandienen, die het leuk vinden om mee te doen bij de openstelling, dan zijn die van harte welkom.
Ja, is het belangrijk dat je dan ook lid bent van de parochie? Of kunnen het ook mensen zijn van buiten de parochie?
Het strekt wel tot aanbeveling, maar het is niet vereist. De mensen die betrokken zijn bij onze groep openstelling zijn vaak ook vooral cultureel historisch geïnteresseerd. Niet altijd speciaal religieus geïnteresseerd in de kerk.
Ja, ja, want ook cultuurhistorisch is er een heel verhaal te vertellen bij alles wat je ziet in de kerk.
Precies, ja.
Ja. Dus als luisteraars denken van, nou, het spreekt me wel aan, dan kunnen ze zich melden. Waar kunnen ze zich melden dan?
Ze kunnen zich melden bij het secretariaat van onze kerk. Ik heb even niet direct een e-mailadres of telefoonnummer bij de hand, maar dat is snel genoeg te vinden.
Ja, misschien is het best om gewoon eens binnen te lopen.
Dat is het allermakkelijkst natuurlijk, ja.
Ja. En als je even voor de luisteraars ook, hè, wat is, als je nou even wil aanmoedigen van om te komen. Wat is nou de reden voor Delftenaren om naar de Maria van Jesse kerk te komen?
Het is een prachtig gebouw waar heel veel mooie dingen zijn te zien. Dat is voor de meeste mensen toch wel de belangrijkste reden.
Ja. Historisch gebouw. 19e eeuws, een mooie aangeklede kerk.
Ja, 19e eeuws, dat is het gebouw. Maar dat gebouw staat op een plaats waar in de 17e en 18e eeuw ook al kerken hebben gestaan. En veel spullen in de kerk van het interieur van de inboedel zijn veel ouder dan het gebouw uit de 19e eeuw. Oh, dat is allemaal nog te zien.
Ja. Dus je kan echt veel zien. En als je als Delftenaar eigenlijk nooit binnen geweest bent, ja, dan is het zeker de moeite waard om eens een kijkje binnen te nemen.
Ja, ben jij wel eens binnen geweest, René?
Ja, zeker hoor. Ja, ik heb ook wel.
Wat is het mooiste aan onze kerk?
Ja, het is denk ik ook het gevoel, het contrast wat je dan hebt met de nieuwe of de oude kerk. Gewoon de kleur, de schilderingen, het geheel. Ik vind de kleurstelling ook heel erg mooi van de kerk.
Ja.
Het orgel is echt heel mooi ook. Ik vind ook wel wat, er staat zo'n, ik weet niet hoe je het moet noemen, maar waar je een kruis en ook een halve maan op ziet. Vind ik ook wel heel bijzonder. Ergens
dat kan de preekstoel zijn. Waar
die oude preekstoel, ja.
Franciscus, die de sultan van Egypte bezoekt.
Precies, ja, dat bedoel ik. Dat is ook een bijzonder, bijzonder verhaal
vaak
erbij.
Is het leuk om small talk te hebben met de bezoekers van onze kerk. En die vraag die ik nu aan jou stel, René, die stel ik aan heel veel mensen. Mensen die zeggen, goh, wat is het hier mooi? Vraag ik altijd, en wat vond u het allermooist?
Ja. Ja. En dat is, ik vind het wel het mooist. Ik bedoel, ik heb zelf ook wel meegedaan aan de ecumenische slotvesper van de Week van Gebed. Die wordt altijd in de Maria van Jesse kerk gehouden. En dan zijn we ook met de verschillende voorgangers, verzorgen we die viering.
Ja.
En dat is toch wel ook het mooiste als je de kerk in gebruik meemaakt. Met mensen in de zaal, met het zingen erbij. En dan komt de kerk ook wel het beste tot zijn recht.
De kerk vanwege de coronamaatregelen.
Ja. Maar hopelijk.
Toen was het alleen online, als ik me niet vergis.
Ja, maar hopelijk gaan we weer betere tijden tegemoet. Ja.
Ongetwijfeld.
Ja. En mag ik de vraag even terugstellen? Wat is voor jou het mooiste in de kerk?
De architectuur van het gebouw.
Ja.
De kerk is ontworpen door Margrie. Dat is een architect uit de 19e eeuw. En hij heeft als voorbeeld genomen de Franse kathedralen. En dat zie je toch duidelijk terug aan de opzet van de neogotische architectuur.
Ja. We moeten het gesprek afronden helaas. Bedankt voor alles wat je verteld hebt. En ik wens je alle goeds, vrede en alle goeds voor de openstelling en voor jullie parochie.
Dat is een mooie Franciscaanse wens.
Precies.
Ja. Dankjewel voor de uitnodiging om wat te komen vertellen, René. Ik wens je een fijne dag verder.
Graag gedaan. Hetzelfde. We praten met onze tweede gasten. Joelle Gooyer en Rob van Woudenberg zijn hier aangeschoven. Welkom allebei.
Dankjewel.
Dankjewel.
En volgens mij zijn jullie 12 jaar geleden ook samen in de gemeenteraad gestart.
Dat klopt.
Ja, leuk.
En is binnenkort het moment dat jullie ook samen afzwaaien.
Ja, leuk om hier samen te zitten. Ja,
ja, na 12 jaar, dat is echt een hele periode. Drie rondes. Termijnen, ja. Ja, drie termijnen. Dus, blikken met elkaar even terug. Ik ben gewoon benieuwd hoe jullie het ervaren hebben als gemeenteraadslid. En wat jullie voor jullie gevoel ook bereikt hebben. Dus, begin eens even met wat is voor jullie eigenlijk het hoogtepunt geweest in de afgelopen 12 jaar?
En, de moeilijkste vraag die je kan stellen natuurlijk. Hè?
Precies, want dan noem je één ding, dan noem je heel veel dingen niet. Waar ik zelf snel aan terugdenk is het initiatiefvoorstel wat we hebben ingediend. Passende woonvormen voor ouderen. Een initiatiefvoorstel indienen is best wel tijdsintensief en ingewikkeld. Dus ik ben er ook pas in mijn derde raadsperiode aan toegekomen om het te schrijven. Maar het was wel iets wat we al langer wilden. Dus ook samen met CDA trouwens, waar de wens ook wel lag om daar meer aan te doen in onze stad.
Ik heb even verzuimd, je bent van de ChristenUnie, Rob van het CDA.
Klopt. Ja. Nee, en dat zagen we al lang in deze stad, dat er weinig werd gebouwd voor senioren. Dat we wel zien dat er weinig doorstroming in is op de woningmarkt. En dat we echt vinden dat daar meer aan moet gebeuren. Dat je wel afvraagt, wat heb je als gemeente daar nou voor invloed op? Maar goed, ik ben uiteindelijk eraan toegekomen om daar wat voorstellen voor op papier te zetten. Waar heb je nou als gemeenteraad en als college wel invloed op? Uiteindelijk zijn we met 17 voorstellen gekomen om meer passende woonvormen voor ouderen in onze stad te realiseren. En dat hebben we samen met 6 partijen, waaronder het CDA, ingediend. En dat is unaniem in de raad aangenomen. Nou, dat is heel mooi als je ziet hoe zo'n proces gaat. En je merkt dat het dus is met dingen die je in de stad hebt opgehaald. Al die jaren dat je al actief bent. Met mensen die je hebt met wie je hebt gepraat. Maar ook de manier waarop je samenwerkt met andere partijen. In de coalitie en de oppositie. Dat je uiteindelijk zoiets kunt neerzetten. Dus dat vond ik zelf wel een hoogtepunt. Ja.
Ja. En voor jou, Rob, je hebt even kunnen nadenken.
Ja. Nou ja, ik vind het wel mooi om iets te noemen wat we ook samen hebben gedaan. Ik heb in de 12 jaar natuurlijk deels hebben we een coalitie mogen zitten de eerste 4 jaar.
Oh ja.
En daarna 8 jaar oppositie. En dan zeggen ze natuurlijk altijd, als je in de coalitie zit, dan is het makkelijker om dingen voor elkaar te krijgen als in de oppositie. Dat is ook voor een deel waar. Dus daarom is het eigenlijk natuurlijk mooi om iets te noemen wat je hebt bereikt in de oppositie. En Joël en ik hebben vanaf het begin samen opgetrokken als het gaat om de versterking van de onderzoeksjournalistiek, die heel belangrijk is. We hebben gezegd, journalistiek is gewoon belangrijk als, voor de democratie, de lokale democratie ook.
Ja.
We merkten dat die gewoon ernstig verzwakt was. Dat was ook door de gemeente erkend. Maar ze wilden eigenlijk niet komen met geld, zeg maar, en tot een mediafonds. De burgemeester was ook eigenlijk zeer tegen. Dus eigenlijk iedereen dacht, dat gaat hem niet worden. En zullen we zeggen, een soort marathon zou ik bijna zeggen, om het in mijn looptermen te gebruiken. Maar een lange adem. En ik denk dat we wel 1,5-2 jaar bezig zijn geweest. En uiteindelijk is er een motie die ook door meerdere partijen is ingediend, waar wij dan de eerste 2 indieners waren. En is er nu een lokaal mediafonds. En dat vind ik eigenlijk wel een van de hoogtepunten. Omdat het eigenlijk als oppositie dat we de andere partijen uiteindelijk mee hebben gekregen. En dat het verwezenlijkt is.
Ja.
Dus dat vond ik, los van het feit dat we het samen hebben gegaan, vond ik het wel een mooi voorbeeld.
Ja, en waar gaat de steun heen? Naar welke media?
Nou, dat is het mooie, denk ik wel. En Joël, vul me aan alsjeblieft. Mm. Dat het een onafhankelijke commissie is, zullen we zeggen. Die bepaalt dan uiteindelijk op mensen die inschrijven. Dus als jullie hier zouden inschrijven voor een bepaald project wat jullie zouden willen onderzoeken. Of het nou gaat om woningen, of dat het gaat om iets anders. Dan bepaalt die onafhankelijke commissie, zeg maar, wie die opdracht krijgt. Ja. Dus wij als raad gaan er niet over.
Ja.
Nee. Dus is inderdaad een onderzoek nu gedaan over de woningmarkt. Maar stel dat je zou willen weten en daar een voorstel voor indient. Wat dragen de kerken nou bij aan onze samenleving? Non-materieel, zeg maar, wat bespaart. Dan zou je daar ook onderzoek naar kunnen laten doen. En dat kan dan uit dat fonds worden bekostigd. Maar de plannen kunnen dus uit verschillende media vandaan komen. En dat wordt getoetst door een onafhankelijke commissie. Op basis van die criteria. Dus dat is eigenlijk wel heel mooi.
Ik neem aan dat Delft op zondag daar ook wel een belangrijke rol in speelt. Dan, als krant.
Ja, dat is een van de spelers natuurlijk wel. Kijk, ja. Er zijn natuurlijk een aantal initiatiefnemers geweest met wie we veel opgetrokken hebben. Nou, ik ga ze niet bij namen noemen, maar ze zijn wel bekend. En die hebben natuurlijk wel hun netwerk gebruikt natuurlijk ook om een lobby te doen en draagvlak te krijgen. En daar is Delft op zondag wel één van geweest. Rode Media. En toen de tijd nog de Delftse Post. En noem alles maar op. Dus dat is vrij breed ingezet. En volgens mij is er ook gewoon contact geweest met Stadsradio Delft.
Ja.
Dus wat dat betreft is het voor iedereen.
Ja. Wat zijn voor jullie nu de belangrijkste thema's die zo de afgelopen jaren gespeeld hebben en nu spelen? Het zijn natuurlijk best wel wat. Maar...
Nou, het gaat eigenlijk door alle commissies heen die er spelen. Ik denk dat wat Joelle net zei, waar dat onderzoek naar was geweest, wonen. Ja, ja. Dat blijft belangrijk. Dat is landelijk, lokaal, regionaal. Een thema wat gewoon voor iedereen speelt. Niet alleen voor politieke partijen, maar voor de mensen zelf ook. Hè. Kan je een woonruimte hebben? Onze slogan van onze vorige verkiezingen was landelijk, maar ook lokaal, van doorgeven aan de volgende generatie. Ja, dat speelt hier natuurlijk. Je gunt natuurlijk je kind natuurlijk straks een woning. En als die gewoon er niet zijn, ja, dan is dat natuurlijk wel, hoe ga je ermee om? En dat is breed. Ja.
Maar dan wel, wat we in Delft zien, we hebben een beperkt grondgebied.
Ja.
Dus je hebt wel een wens om veel woningen toe te voegen, maar weinig ruimte. Dus dan gaat het al gauw ook ten koste van voorzieningen of ten koste van groen. Ja. Dat was ook een hele mooie motie waar het CDA en ChristenUnie samen hebben opgetrokken. Huisje, boompje.
Ja.
Een motie waarin we zeiden, als een ontwikkelaar hier aan de slag gaat en woningen bouwt, dan moet er ook groen worden bijgezet. Gewoon vanuit de kosten die een ontwikkelaar maakt, moet er gewoon bepaald, ik weet niet precies hoe die technisch in elkaar zit, het voert ook te ver voor nu. Maar om duidelijk aan te geven dat niet alleen maar het bijbouwen van woningen de oplossing is, het moet ook een leefbare stad zijn. En dat is in een compacte stad als Delft echt een continue strijd, uitdaging, hoe doe je dat? En dan wat altijd in die 12 jaar waar je op terugkomt, is hoe weeg je de verschillende belangen van mensen die iets willen in onze stad.
Ja.
Wat banen creëert of woningen of wat dan ook. Het gaat ook weer ten koste van iets. En hoe weeg je dat?
Ja.
En hoe doe je dan recht in deze stad? Dat is nu onze slogan. Samen recht doen. Maar dat is denk ik wel iets waar je altijd... Of nou een klein dossier is of een groot dossier. Met elkaar vanuit verschillende politieke invalshoeken zoeken. Hoe doen we nou recht in deze stad aan de verschillende belangen die er zijn?
Ja, binnen het bestaande budget. Want jullie hebben allebei, hebben allebei de periode meegemaakt dat het even heel spannend werd.
Nou, 11 jaar van de 12 hebben we geldgebrek gehad, volgens mij. Ik geloof dat er 1 jaar is geweest waarin we overschotten te verdelen hadden.
Ja,
en hoe ga je er dan mee om inderdaad? Hè? En wat vind je kwaliteit? Kwaliteit van leven natuurlijk, maar kwaliteit ook van wonen.
Ja.
En nou, daarmee hebben we eigenlijk vorige keer, dat was toen, speelde net eigenlijk voor de vorige verkiezingen, toen... ging over die 15.000 woningen natuurlijk die erbij moesten komen. Toen hebben we op een gegeven moment gezegd van ja, dat is helemaal niet reëel. Wij denken dat 15.000 niet haalbaar is. Maar laat nou maar zien, wat is de impact op de stad dan? Hè? Want het feit, als je die erbij zou krijgen, dan praat je over gewoon een derde van de stad erbij. Maar dus het is ongeveer zo'n 30.000 tot 35.000 mensen.
Ja.
Ja, en zijn daar bijvoorbeeld de wegen wel op toegerust?
Iets van de infrastructuur.
Ja, de infrastructuur, maar ook scholen, op verenigingen en scholen.
Ja.
Kan je dat aan? En dat is uiteindelijk was het eerst best wel heel, vooral de coalitie die daar helemaal niet op zat te wachten. Uiteindelijk na de verkiezingen is eigenlijk daar ook een motie over geweest. Dan is die overgenomen en wordt nu bij heel veel dingen gewoon gekeken van ja, wat is de impact van een bouwproject?
Ja. Ja. Zijn er ook wel thema's waar jullie gemerkt hebben van er wordt nou echt door de BMW en de Raad een afslag genomen waar we helemaal niet blij mee zijn?
Nou, een van de dossiers waar dat wel ingewikkeld is geweest is het parkeren. Ik zit even te denken hoe het stuk ook weer heette, maar dat is nu bijna 2 jaar geleden volgens mij. Dat vlak voor de zomer werd er een stuk een beetje doorheen gejast. Waardoor er heel weinig inspraak was vanuit de stad. En er afspraken werden gemaakt waar heel veel mensen helemaal niet op zaten te wachten. Ik wil niet zeggen dat je uiteindelijk, zeker als het gaat om parkeren, krijg je denk ik niet altijd iedereen tevreden. Maar er werd nu al heel erg kort door de bocht maatregelen afgedwongen en er doorheen geduwd. En we hebben toen echt met man en macht geprobeerd om dat zorgvuldiger te doen. Daar meer tijd voor te nemen en meer te doen met de inbreng, de inspraak die er gedaan werd. Maar dat was echt een coalitie-oppositie padstelling. We kwamen gewoon niet uit en de coalitie koos gewoon toen powerplay van we zijn met meer, dus we drukken het erdoor.
Ja.
En dat is heel vervelend ook, omdat je gelukkig, merk ik, en dat is het voorbeeld wat Rob net noemde rond lokale journalistiek, dan zie je dat er gewoon echt, als we met goede ideeën komen, dat je dan soms niet meteen, maar wel in die end ook wel support krijgt en dus ook meerderheden vindt, ook binnen de coalitie. Maar soms, en dat was in dit dossier zo, werd het er gewoon doorgedrukt.
Ja.
En dat is wel echt, dat is heel vervelend, want zo hoeft het niet te gaan, denk ik.
Nee, en ik denk dat je wel terecht zegt inderdaad, want er wordt ook best wel geluisterd naar ons, hè, als je met goede argumenten komt. En ik denk een van de dingen waar we ook al voor gewaarschuwd hebben is bijvoorbeeld studentenhuisvestingen, de verkamering. Dat zijn ook dingen die eigenlijk bijna taboe waren om daarover te praten. Zo zeggen 5, 6 jaar geleden voor de vorige verkiezingen. Nou, dat was echt wel een ding waar wij aanhangig maakten en waar we eigenlijk een beetje weg werden gezet. Als van, ja goed, daar gaan we niet over hebben. Als je nu ziet waar we nu staan, ja, er is gewoon verkamingsregels, er zijn afspraken gemaakt en ja. Alles maar op. Weet je, iedereen vindt het niet meer als normaal meer.
Ja.
En dan denken we zelf, ja, soms denk je een beetje misschien al te ver vooruit. Of dan kan je het misschien zeggen omdat je in de oppositie zit. Maar er is best wel wat mogelijk, omdat je uiteindelijk met elkaar hetzelfde wil bereiken.
Ja.
En misschien dat je meer nog dan landelijk gewoon ook gewoon dit directe stem en druk vanuit de bevolking voelt.
Ja, die kan je niet echt negeren, zeg maar. Die verkamering, dat was inderdaad sommige partijen zoals het CDA, die hadden wat sneller door hoe heftig het was. En inmiddels kan je er echt niet meer omheen. En bij sommige partijen duurt het wat langer voordat het doordringt. Maar het gebeurt wel vlak onder je neus. En ja. Dat scheelt denk ik wel ten opzichte van de Haagse situatie. Ja,
ja en dat dan ook, nog. Het college zegt bij wijze van spreken van... dat studenten bij wijze van spreken niet alleen maar in Delft hoeven te wonen. Hè, of ja, dat het ook in de regio duurt. Kan.
Ja. Nou,
dat hebben wij al jaren gezegd. En dan ben je blij dat het college dat nu ook zegt.
Ja. Dat ook in Delft-Gouwke verkamering soms een probleem is.
Ja. Sorry.
Succes bij de Genoodorp.
Maar goed, dat is ook wel terecht. Ja. Zo'n universiteit heeft de regionale uitstraling. En veel.
Nou ja, maar daar zeg je meteen een aardig iets. Hè? Wat is de rol van Delft als gemeente hier, als centrumgemeente ook? Hè? Er zijn allerlei voorzieningen die we hebben hier. Van zwembaden tot een theater, een bioscoop. Een bibliotheek.
Kinderboerderijen.
Waar die geld kosten. En waar heel veel gemeenten om ons heen. En dat is niet alleen Delft-Gouw of Pijnakker. Maar ook Den Hoorn, Midden-Delftland. Rijswijk. Die er gebruik van maakt. Eigenlijk krijgt Delft daar natuurlijk nauwelijks het geld voor.
Nee, precies. Dat is wel waar. Ik zeg ook altijd. Ik heb wel de lusten, maar niet de lasten van Delft.
Ja. Dus, ja, precies.
Met een lagere gemeentelijke belasting in Delft-Gouw. Ja.
Nee, we hebben een keer...
Waar je alles in Delft haalt eigenlijk.
4 jaar geleden hebben we geflyerd bij de kinderboerderij. Dat was toen al een issue. Ook vanwege de bezuinigingen stond dat onder druk. Dat vinden we heel belangrijk dat het blijft. Dus gingen we daar een campagneactie doen. En we kwamen gewoon 0 Delftenaren tegen. Iedereen kwam uit de regio. Dan zie je hoe belangrijk... Dat wil niet zeggen dat het niet belangrijk is.
Maar voorbeeld van de kinderboerderij, hier van de Korflaan, laat ook wel weer zien dat participatie ook wel heel erg belangrijk is.
Mooi thema.
Dat er ook dingen te bereiken zijn door andere partijen in te schakelen.
Ja, nou dat is. Ja. Maar dat is ook iets wat je. Dat ligt bij CDA en ChristenUnie, denk ik, vooraan in de mond. Versterk nou de samenleving. De overheid hoeft niet alles op te lossen. En de markt, die laat veel gaten vallen.
Ja.
Dingen zijn niet rendabel te krijgen. Dus dan moeten we ook niet een soort marktdenken op al dat soort voorzieningen leggen. Maar kijk nou eens, wat kan de samenleving zelf en faciliteer dat nou? En zo is die verzelfstandiging van de kinderboerderijen, die is denk ik met een te grote bezuiniging, dat is eigenlijk ook wel geconstateerd, die is met een te grote bezuiniging gedaan. Maar je ziet wel dat er heel veel mogelijk is als je het overgeeft aan particulieren of aan een groep vrijwilligers. Nou ja, de situatie aan de Korflaan versus Tandhof denk ik heel anders. In Tandhof zijn het heel veel vrijwilligers die het draaien, wat minder ondernemend nog, maar het is wel fantastisch wat daar gebeurt.
Ja.
Alleen als je alleen maar zegt, ja, maar het is nog steeds niet rendabel en dat had het wel moeten zijn na 2 jaar zelfstandig, ja, dan verdwijnen dat soort voorzieningen.
Ja.
Dus ik geloof echt dat je als overheid daar veel meer mee moet doen. En dan iets meer, dan wel structureel subsidiëren. Maar wel realiseren dat het alsnog veel minder kost dan als je de kinderboerderij in eigen beheer hebt. En daar je personeel en je onderhoud zelf op je begroting hebt staan.
Ja.
En nou ja, ook dat zijn dingen die je misschien 5 jaar geleden al eens zegt. Of misschien al langer geleden. Maar dat het gelijk hebben en gelijk krijgen is in de politiek nooit hetzelfde. Je zult ook draagvlak moeten creëren en moet overtuigende voorbeelden moeten komen. En soms bewijst de tijd het. Maar participatie in de stad, die kan nog veel beter gefaciliteerd worden dan nu. Daar geloof ik echt heilig in. En dan kan er met minder geld meer.
Ja, en er is minder geld van de gemeente. Beleid geweest wat de andere kant op ging. Als het gaat om de buurthuizen bijvoorbeeld. Ja. Die eigenlijk, in ieder geval, destijds, hoe heette de organisatie?
Breed Welzijn Delft
naar zich toegetrokken heeft.
Ja, dan maak je dingen kapot.
En eigenlijk daardoor de energie bij de vrijwilligers weggetrokken heeft.
Ja. Ja. En dat is moeilijk weer te keren, maar ik hoop wel dat langzaamaan gaat gebeuren.
Ja. We praten verder met Rob van Woudenberg voor de gemeenteraad in de gemeenteraad voor het CDA. En Jolijn de Gooyer, gemeenteraadslid voor de ChristenUnie. We hebben al wat thema's genoemd bij jullie de revue zijn gepasseerd in de afgelopen 12 jaar. Wat is nou de meerwaarde van de C in hoe jullie bezig zijn? En voor thema's die jullie voor jullie belangrijk zijn?
Cool. Ja, goed, laat ik het eerst persoonlijk maken natuurlijk ook. Hè. Kijk, soms kan je het niet altijd, of zie je het misschien zelfs bij je eigen partij te weinig terug. Maar je kan het in eerste instantie naar jezelf toe trekken. Dus die C zie ik vooral ook persoonlijk, weet je wel, hoe je omgaat met je politiek. Of je gebed brengt gewoon, hè, van hoe je dingen aanpakt, daar wijsheid in vraagt. Steun in vraagt. Maar ook misschien hoe je samenwerkt met andere partijen. Hè. Dus dat je er niet boven verheft. Constructief probeert te zijn. Op zoek bent naar het beste voor mensen. En geen onderscheid maakt. Zulke soort zaken die je denkt van er zitten een aantal elementen natuurlijk in van hoe je als christen bent. En daar doe je natuurlijk. Wij zijn geen theologische partij. Dus het is meer een. Je doet een appel op mensen, om te zeggen. En er zit een bepaald gedachtegoed achter. En dat is terug te voeren op dat je geïnspireerd bent door de Bijbel. En die C is voor mij altijd wel persoonlijk heel belangrijk geweest. En ik moet zeggen, we hebben ooit een keer toen we samen gestart zijn. Een campagne toen de tijd. Een bijeenkomst gehad in de Markskerk. En dat was de C in de politiek. Mm. En daar hebben we toen allemaal op kunnen reflecteren. Ja, en ieder heeft misschien net een iets ander uitgangspunt. Maar uiteindelijk wil je hetzelfde en wil je het samen met God doen. En ik vind het mooi dat wij in ieder geval als twee partijen allebei ook, zeg maar, als we de algemene beschouwing hebben, ook afsluiten, zeg maar, op die manier om het college en de raad, zeg maar, zegen te wensen en ook wijsheid daarin. En daarom probeer je op die manier toch een beetje onderscheiden te kunnen zijn.
Ja, dus het zit veel meer in de houding waarin je aanwezig bent in de raad en de motivatie van waaruit.
Ja.
Ja.
Ja. Precies, dat is heel belangrijk. Ik heb wel eens discussies gehad, ook met collega's, van waarom heb je nou een christelijke partij nodig? Waarom moeten christenen zich op die manier mengen in de politiek? Als christen geloof ik dat God de wereld heeft gemaakt en dat hij ons laat zien wat goed en recht is. Het zou heel raar zijn als ik dat buiten de politiek zou laten. Ik geloof dat God daar het goede over voor heeft met de mensen en ons laat zien wat het goede is om te doen. Ook juist in de onderlinge omgang met elkaar en hoe je in een samenleving vormgeeft. Dus ik vind dat God iets te zeggen heeft over ons samenleven. Dus ik vind het heel mooi dat ik daar elke keer naar terug kan zoeken. Wat vraagt God ons nou? En er staat niet in de Bijbel of je 15.000 of 10.000 woningen moet bijbouwen. Maar wel hoe je omgaat met kwetsbare mensen. Ja. Met belangen die dreigen onder de sneeuw. Want het gaat niet altijd alleen maar over de zogenaamde wezen en weduwe. Maar het gaat wel ook over hoe je luistert naar mensen die wiens stem niet altijd wordt gehoord. Dat is voor mij een hele belangrijke drijfveer. En wat ik heel grappig vond, wat ik dan ontdekte, is, want je kan heel erg als ChristenUnie bijvoorbeeld ook een heel erg een belangenpartij worden van de koopzondag moet eraf en op zondag gratis parkeren houden, noem even wat. Dat motiveert uiteindelijk niet. Wat mij betreft is dat niet wat God van ons vraagt. Hij vraagt ons om recht te doen en dus echt te luisteren en alle belangen eerlijk af te wegen. En ik vond het een heel mooi compliment dat ik op een gegeven moment op Facebook een berichtje zag van de nachtclub Ciccionina in de Kromstraat. Die zei, moet je nou eens horen wie er voor ons het hardste opkwam in de raad? Het ging toen over het beëindigen van de VOM, die daar was, de Verenigde Ontwikkelmaatschappij. En de Ciccionina wilde daar heel graag zelf een rol in blijven spelen, maar die kregen geen stem. Die werden niet gehoord. En ik had het in het debat vrij vurig verdedigd, dat ik het gek vond dat een commerciële partij dus al het recht kreeg en dat zij ondergesneeuwd raakte, hun belang. Nou, en dat werd zo goed gehoord. Hadden zij zo niet verwacht dat de ChristenUnie voor een nachtclub op zou komen.
Ja.
En voor mij is dat zo wezenlijk aan hoe je politiek bedrijft. Dat probeer ik ook elke keer wel op zoek te gaan. Niet dat je aan de voorkant dus al weet wat je gaat doen. Ik had hier aan de voorkant ook helemaal niet bedacht welke afslag ik zou nemen. Maar op een gegeven moment voel je gewoon, hier wordt geen recht gedaan aan hun situatie. En dan ga je daarvoor knokken. Ik vind dat je daar als politicus ook voor bent om daar stemmen aan te geven. En daar ook steeds weer naar op zoek moet gaan. Ik vind het zelf heel fijn om dat te doen vanuit een partij die ook elk congres, elke cursus zich herbront bij de Bijbel en probeert zich open te stellen van wat vraagt Gods woord nou van ons als mens en als partij.
Ja,
ik had dat zelf zonder zo'n partij weer niet vol kunnen houden.
Nee, dus, precies. Want er zijn natuurlijk ook best christen actief in andere partijen.
Absoluut, op een hele goede manier. En ik merkte elke keer als ik op een congres geweest was, de laatste 2 jaar is dat helaas wat digitaal en wat minder. Maar dat je met elkaar zingt en met elkaar bidt, dat de Bijbel open gaat. Je denkt, maar daar moeten we het uiteindelijk, het hangt niet van mij af, uiteindelijk is het God die door je heen mag werken als je het goed doet. Als je hem niet in de weg loopt.
Ja.
Ik vind het heel mooi om dat elke keer te ervaren. Dan kan je ook weer verder, weer met nieuwe energie, zeg maar.
Ja. En wat, als jullie heel erg kort even iets kunnen noemen, wat heb je nou geleerd van die 12 jaar?
Nou ja, wat ik zelf wel geleerd heb steeds meer. En is zeg maar samenwerken met iedereen. Mm. Met oppositie en coalitie. En nou, we hebben, Joelle noemde net al, een mooie initiatiefvoorstel. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een initiatiefvoorstel gemaakt voor een rookvrije generatie. Dat hebben we met D66 hebben dat gedaan als CDA. Dat is een mooi traject geweest. En die is uiteindelijk ook nou, in ieder geval ruim aangenomen. Ik weet niet of het unaniem was meer. En uiteindelijk doe je dus met partijen zeg maar, waar je nou, misschien landelijk of normaal gesproken of op natuurlijke basis niet zoveel mee hebt, ga je toch iets samen bewerkstelligen, omdat je erin gelooft. En in eerste instantie moet ik zeggen dat ik helemaal niet gedacht had bij een rookvrije generatie dat je in D66 denkt, want liberale partijen denken van iedereen moet het zelf weten. En dat je elkaar dus op die manier niet alleen vindt, maar ook beter gaat leren verstaan en begrijpen. Ja. Nou, dus maar even een voorbeeld.
Ja. Dat vind ik het mooie inderdaad van de politiek, dat ik van de voorkant niet zo bedacht. Uiteindelijk zit je daar als 39 raadsleden en dan nog wat commissieleden bij. Iedereen zoekt het goede voor de stad. En je hebt één arena, zeg maar, waarin je met elkaar gaat zoeken naar van waar komen we nou vanuit onze eigen overtuiging, ons eigen vertrekpunt, hoe kunnen we bij elkaar komen? En iedereen heeft een ander vertrekpunt en heeft andere bagage van wat hij meekrijgt uit de stad en welke dingen die belangrijk vindt. En uiteindelijk kom je dan met elkaar door te debatteren, te discussiëren, een stuk te schrijven, daar kritiek op te krijgen. Uiteindelijk stappen voorwaarts. En dat heeft, ja, ik vind dat dat zoveel waarde heeft. Dat wij onze democratie proberen op die manier vorm te geven. Ja. En dat mensen niet echt door en in een campagnecircus als nu. Dan is iedere partij weer voor zich. Maar je hebt elkaar nodig. En dat kan je, dat heb ik de afgelopen 12 jaar inderdaad op heel veel manieren gezien.
En is de sfeer daarin nog veranderd? Ik bedoel, landelijk zie je toch wel een verschuiving daarin.
En niet alleen met een positieve, moet ik zeggen.
Nee.
Want ja, wel, missen dat het
CDA niet heeft niet voor niets geen haat in de raad.
Ja, en ik moet zeggen dat het hier gelukkig heel weinig speelt, hoor.
Ja.
Als wij 12 jaar geleden kijken hoe de sfeer was in de raad en hoe die nu is. En ik moet zeggen, daar geef ik alleen maar compliment aan de voorzitter van de raad, de burgemeester.
Ja.
Die heeft echt een hele belangrijke rol in gespeeld om ook partijen, nou, zullen we zeggen de lokale partijen, zeg maar, naar te luisteren en serieus te nemen.
Ja.
Waardoor gewoon de verhouding in de sfeer in de raad op het moment gewoon goed is. En ik denk dat dat niet alleen belangrijk is voor de raad, maar ook belangrijk voor de stad.
Zeker.
Omdat als mensen zien wat daar gebeurt. Ja, dan word je, hebben ze ook het idee van, ja, dan kunnen we met vertrouwen terecht.
Ja, dus wat landelijk moeilijk gaat, kan plaatselijk gewoon wel.
Ik vind dat, ik maak me best wel zorgen over de staat van de politiek, maar in Delft heb ik het gevoel dat er tegen de politiek wordt bedreven. Ja. En natuurlijk kan je fel in het debat zijn en het met elkaar echt wezenlijk oneens zijn, maar ik vind ook ten opzichte van 10, 12 jaar geleden vind ik het nu wel beter.
Ja, we moeten helaas het gesprek afronden. Ik had nog
bedankt
graag
voor de uitnodiging. Ik vond het leuk om hier samen te zijn.
Goed om weer eens even op deze manier ook terug te blikken. Bedankt dat jullie hier konden zijn. En ook de luisteraars bedankt dat jullie dit programma hebben beluisterd. We zijn aan het einde gekomen. Morgen om 8 uur 's avonds wordt deze uitzending nog herhaald. En voor dit weekend wens ik u alle vrede en alle goeds.